Nou, wat een prachtige liederen. Als we zo afsluiten met dan richten we onze harten naar boven. Dat is prachtig, prachtig. Goed, ik ben blij dat ik hier weer sta, mensen. Goed om weer in Franeker te zijn. Het is alweer een poosje terug. Ik heb even nagekeken, het was 17 augustus. Ik stond ook gepland voor november. Alleen ja, toen kwam er even wat tussen. En toen moesten we hals over kop, moesten jullie iemand anders zoeken. Maar dat is toen ook gelukt. Dus God voorziet, zou ik dan maar zeggen. Goed, het thema van vandaag. Het is van donker naar licht naar puntje, puntje, puntje. Met name dat laatste. En we merken dat we weer de kant van de zomer op gaan. Het wordt weer wat langer licht ook. We zien het om ons heen. Het valt mij ook op. Ik ga dan op een fiets naar mijn werk en ik kom nu met licht weer thuis. Dus dat is op zich ook wel weer lekker. Licht. In het Fries, ljocht. We kennen het. Mijn vrouw Jetske die had ooit een BV vroeger en die heette het Ljocht BV. Nou, ook een beetje met op de achtergrond van het licht wat wij natuurlijk hebben. En later, toen woonden wij in Oldebekoop, helemaal in het zuiden van de provincie, en daar hadden we een theetuin. En die heette het Theeljocht. Ja. Goed, een poosje terug werd ik getriggerd door een berichtje in de krant. Met als kop de piratentruc. Ik denk de piratentruc. Nou, ik denk, ja, dat wil ik even lezen. Wat is dat nou, de piratentruc? En dat is eigenlijk, was dat een tip voor rijden in het donker. We rijden allemaal wel eens met de auto in het donker. En ja, dan is daar een piratentruc voor. Als je ook bijvoorbeeld als je een tunnel inrijdt. De piraten vroeger, die hadden dan één lapje voor het oog. En dan denk je altijd van, ja, ze missen een oog. Maar dat was niet het geval. Nee, ze hadden een plaatje voor hun oog. Want als ze dan een schip aanvielen en ze moesten beneden deks, dan konden ze het lapje afdoen en dan hadden ze gelijk zicht. Want ja, dat ene oog was donker en ineens in het donker kon je dan veel beter zien. Dat was de piratentruc. En dat wordt dan ook geadviseerd als je een tunnel inrijdt, eigenlijk dat je met één oog dicht. Nou, ik vind het niet een hele goede truc, maar dan kan je wel beter zien op het moment dat je dan gelijk in het donker rijdt. Ja, en dan werkt dat eigenlijk ook andersom. Als je dan in één keer heel erg verblindend licht krijgt tegenover je, ja, dan moet je eigenlijk één oog ook even dicht houden of even ervoor houden. En vervolgens kan je dan met dat ene oog juist weer heel goed zien als dat verblindende licht weg is. En allemaal zitten we wel eens in de auto in het donker. Ook al worden de dagen nu langer, we rijden toch in het donker. En de meeste mensen gaat het best wel goed af, rijden in het donker. Maar er zijn ook mensen die zijn nachtblind. Ja, dan is het best wel lastig en kan je misschien beter niet de straat op gaan in het donker. Maar niet alleen in het donker, of niet alleen in de auto bevinden we ons in het donker. Het is ook in ons leven wel eens donker. We krijgen soms te maken met lichamelijke of geestelijke problemen, met rouw, met verdriet en met alles wat er om ons heen gebeurt. En dan is eigenlijk de vraag, als we deze tegenslagen als donker beschouwen, krijgt deze duisternis dan ook de macht over ons leven? Kunnen we stellen dat de tegenslagen in ons leven, dat die tegenslag eigenlijk de vingers van de duisternis op ons hart leggen? Krijgt het de overhand over ons leven? Krijgt het de overhand op ons hart? Gaan we geloven in het onheil dat ons treft. Dan zitten we hier gezellig vanochtend en we horen en luisteren naar wat er gezegd wordt. En vanuit ons christelijk oogpunt zouden we eigenlijk kunnen zeggen, Johannes 8 vers 12, we kennen het denk ik wel uit het hoofd allemaal. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen. Dan zou je eigenlijk kunnen zeggen amen. Het is een preekwaarde. Er is ook geen spel tussen te krijgen. Maar het kan zo zijn dat we zo nu en dan wel in de duisternis wandelen met de tegenslagen. Er zijn ook stromingen binnen kerken in Nederland en in de hele wereld die zeggen van ja, als je maar goed gelooft, dan gaat het je allemaal voor de wind. Het welvaartsevangelie. Ik hou me daar verre van. Ik wilde graag met u lezen Jesaja 49, de versen 1 tot en met 7. Ik lees uit De HSV-vertaling. Jesaja 49, vers 1 tot 7. Er staat bij mij boven het licht voor de heidenen. Luister naar mij, kustlanden. Sla er acht op, volken van ver. De Heere heeft mij geroepen, van de moederschoot af, van de baarmoeder af, heeft Hij mijn naam genoemd. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. In de schaduw van zijn hand heeft Hij mij verborgen. Hij heeft mij gemaakt tot een puntige pijl. Hij heeft mij in zijn pijlkoker gestoken. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht, Israël, in wie ik mij zal verheerlijken. Ik zei, voor niets heb ik mij vermoeid. Nutteloos en tevergeefs heb ik mijn kracht verbruikt. Voorwaar, mijn recht is bij de Heere en mijn arbeidsloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere, die zich mij vanaf de moederschoot tot knecht heeft geformeerd, om Jacob tot hem terug te brengen. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Niettemin zal ik verheerlijk worden in de ogen van de Heere, en mijn God zal mijn kracht zijn. Hij zei, het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob, en om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidevolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Zo zegt de Heere, de verlosser van Israël, mijn heilige, tegen de verachte ziel, tegen hem van wie het volk een afschuw heeft, tegen de knecht van heersers. Koningen zullen het zien en opstaan, vorsten, zij zullen zich voor u neerbuigen. Omwille van de Heere, die getrouw is, de heilige van Israël, die u verkozen heeft. Tot zover. In het tweede deel van het boek van Jesaja, er staan eigenlijk vier belangrijke profetieën. En als u vanmiddag niks te doen heeft, dan mag u ze nog even nalezen in hoofdstuk 42, en hoofdstuk 49 die we net gelezen hebben in hoofdstuk 50 en 52. Het gaat om vier profetieën over de knecht des Heren. Maar wie is nu deze knecht? Sommigen denken aan het volk Israël. Anderen denken aan een koning of een profeet. Maar de beschrijving van deze knecht des Heren, die gaat in deze vier hoofdstukken eigenlijk de menselijke maat ver te boven. En ik denk ook dat we hier dan ook spreken over de komende Messias. En de tekst van vanochtend heb ik verdeeld in drie stukken. De versen 1 en 2 met de roeping en uitrusting van de knecht. Versen 3 en 4, de identiteit en de schijnbare mislukking van de knecht. En de versen 5 en 7, de hernieuwde opdracht en de uiteindelijke overwinning. De roeping van de knecht. Het begint eigenlijk met hoofdstuk 1, of vers 1. Luister naar mij, luister naar mij. Zo begint Jesaja te spreken. Alsof hij Jezus zelf aan het woord laat. Gebiedend. Luisteren. Niet praten, niet doen. Nee, luisteren. Luister naar mij, met een hoofdletter. Mij is de knecht des Heren. Luister naar mij, kustlanden en volken van ver. Nou, de kustlanden en de heidevolken, die worden wel vaker genoemd in de Bijbel. Voor de Israëlieten was dat de verre, wijde wereld. Voor God stelden deze volken eigenlijk niets voor. Nou, zult u misschien zeggen, nou, dat is misschien wel een beetje kort door de bocht. God heeft iedereen lief. Maar ik maak even een klein uitstapje. We gaan even naar Jesaja 40. Jesaja 40. En dan lezen we even vers 15 tot en met 17. Klein uitstapje. Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer. Als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijnstof. De Libanon is niet genoeg om te branden. Zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem. Ze worden door hem beschouwd als minder dan niets en als leegheid. Nou is dat misschien wel een preek op zich, maar daar gaan we verder niet op in. Maar God beschouwt dus de volken even als niets. We komen er nog wel even op terug. De knecht is vanaf de moederschoot geroepen. De liefde van God uit zich in deze zin. Hij heeft zijn zoon geroepen om te herstellen wat er in Genesis 3 mis is gegaan. Toen hij de mens uit de hof van Eden verdreef. En dit goddelijke plan, dat lag al voor de geboorte van de Messias klaar. Hij is geroepen tot het ambt. Hier kunnen we ook zien dat het geheel Gods werk is. Het is niet vanwege zijn eigen werk. Ook nu geldt dat voor ons. Als wij geroepen worden, ja, dan moeten we ook. We hebben geen keus. En we zoeken altijd wel uitvluchten. En dit kunnen we niet, of dat kunnen we niet, of daar heb ik geen tijd voor. Nee, het staat al vast. Voor onze geboorte. God ziet in ons een taak. En daar groeien we dan ook in, met zijn hulp. Wij zijn uiteraard niet de knecht des Heren, zoals de Messias. Maar we zijn wel knechten van de Heer. Met ieder onze eigen gaven. En we zijn zeker vanaf onze moederschoot geroepen, ook al weet je het misschien nu nog niet eens. Soms is het zo als we mensen in de gemeente vragen, wat is je gave? Dan zeggen ze, ja, ik heb geen idee, ik weet het niet. Maar uiteindelijk heb je wel een gave. En soms zie je het niet. Het instrument van Gods woord. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, staat er in vers 2. De mond van de knecht is een scherp zwaard. Zijn bediening is gebaseerd op het spreken van Gods woord. Het zijn niet alleen maar zalvende woorden die hij spreekt. Het zijn soms ook hele confronterende woorden. Een vermaning is niet altijd positief of negatief. Het kan beide zijn. En de knecht is uitgerust met een scherp zwaard. En dat wijst op kracht. Kracht van Gods woord. Om te oordelen en te redden. Er wordt een hele mooie metafoor gebruikt. Een puntige pijl. Een puntige pijl. Deze puntige pijl, dat zijn de woorden in de Bijbel. En deze pijl is om iets te raken in ons hart. Gods woord dient je te raken in je hart. De pijl wordt opgeborgen in de pijlkoker. En dat is eigenlijk de Bijbel. Gods woorden staan in de Bijbel. Je stopt de pijl weg om hem te gebruiken op het juiste moment. En hij is altijd binnen handbereik. Helemaal klaar voor het doel. En dat doel dat kan zijn een bemoediging of een troost, maar ook een vermaning. Je bent voorzichtig met de koker. En Gods timing is daarin perfect. Het woord is beschermd tot het juiste moment. In vers 3, ja, dan komt de identiteit naar voren. Daar staat ineens het woordje Israël, staat daartussen. In vers 3. Hij heeft tegen mij gezegd, u bent mijn knecht. En dan staat ineens, komma, Israël, komma. Je zou dan eigenlijk denken van, ja, is het dan toch Israël, die knecht? Ja, de knecht wordt wel Israël genoemd. De opdracht die God aan Israël had beloofd om een zegen te zijn in de wereld, die concentreert zich helemaal in hem. Die concentreert zich in de knecht des Heren, in Jezus in dit geval. En wordt door de waarheid door hem vervuld. Wat Israël naar wezen is, wordt in hem ten volle verwezenlijkt. Hoewel de knecht een knecht is, vervult hij die taak. Zoals gezegd, de beschrijving van deze knecht des Heren gaat ver boven de menselijke maat. We spreken hier dan ook over Jezus Christus, de Zoon van God. Hij is nog niet op aarde, op het moment dat Jesaja daarover spreekt, maar hij wordt hier aangekondigd. En dan krijgen we een schijnbare mislukking, een twijfel. De knecht ervaart dat zijn werk te vergeefs is, in vers 4. Maar God buigt dit om tot een grotere zegen. En hij klaagt daarover. De knecht klaagt daarover, de klacht. Hij klaagt, voor niets heb ik mij vermoeid. Vergeefs en nutteloos heb ik mijn kracht verbruikt. Ja, dit is een uitdrukking van teleurstelling. Dat zijn inspanningen om Israël terug te brengen naar God niet het gewenste resultaat lijken te hebben. Maar kennen wij dat soms ook niet? Eigenlijk is niets menselijk de knecht des Heeren vreemd. Wij willen vaak ook iets direct en snel. En oh, wat hebben wij ons ingezet voor alles. En wat was het eigenlijk allemaal goed. En we zien geen uitwerking van onze inspanningen. Maar kunnen we dan ook zeggen wat er in vers 4b staat? Dat stukje hoop dat volgt na de klacht dat de Heer verzekert dat het werk niet echt vergeefs is. Mijn recht is bij de Heer, schrijft Jesaja. En mijn loon is bij mijn God. En dat betekent dat God zijn inspanningen erkent. En dat er een beloning zal zijn. En dan in vers 5 beginnen we met en nu. Het woordje nu. Het woordje nu. Na de verzekering dat zijn werk echt niet te vergeefs is geweest. En dat er een beloning zal volgen. Dan zegt de Heere, nu is het zaak om Jacob tot hem terug te brengen. Al vanaf de geboorte was dit bekend. Dit benadrukt de goddelijke zending en de oorsprong van zijn werk. Wat de eerdere klacht dan ook in een ander licht plaatst. Het is als het ware een hernieuwde opdracht van God. Maar er zit een uitdaging. Er wordt ook gesteld dat Israël zich niet zal laten terugbrengen. Wat een verder element van de uitdaging toevoegt. Maar niettemin, eigenlijk desondanks, zal ik, staat er, hoofdletter, de knecht des Heren, verheerlijkt worden in de ogen van de Heren en mijn God zal mijn kracht zijn. Een uiteindelijke verheerlijking. Ondanks deze tegenslagen is het doel en de uiteindelijke uitkomst dat de knecht verheerlijkt zal worden. En dat God zal zijn kracht zijn. De verheerlijking van de knecht is verbonden met de verheerlijking van God zelf. Nogmaals, het gevoel van mislukking van de knecht des Heren, die ondanks zijn grote inspanningen geen succes heeft, ziet, wordt echter gekeerd door de goddelijke belofte dat zijn recht bij de Heer is en dat zijn ware loon bij God ligt. God die hem heeft gevormd. Hij zal hem verheerlijken, ondanks de weerstand. En wat voelen wij soms ook hoe we mislukt zijn? Of wat klagen we wat af hier in het land? Wij zijn een klagend volkje. Het is onze tweede natuur een beetje geworden. En wat lopen we dan eigenlijk in het donker om ons heen te tasten? We hebben geen piratentruc gebruikt. We lopen met twee lapjes op de ogen. We zien geen oplossing of uitweg. Maar ook hier geldt dat onze inspanningen voor God de Vader nooit te vergeef zijn. De beloning wacht op ons. Er is licht. En dan krijgen we vers 6. En vers 6, daarin wordt eigenlijk gesteld dat het te gering is wat de knecht moet doen. In vers 6, dat hij alleen het volk Israël terug moet brengen. Dat is een te kleine opdracht, lijkt het wel. De missie strekt zich verder uit. Tot aan de uiteinden van de aarde. Een veel grotere opdracht. Het is een opdracht voor de knecht des Heren, voor ons. En zo staan wij ook in het boek Jesaja. Wij worden genoemd. Wij staan er zelf in. Want ja, in het boek Jesaja spreken ze over heidevolken. En dat zijn wij. Wij waren die heidevolken. Wij zijn geen volk Israël. Maar er is voor ons licht in de duisternis. In onze moeilijkste dagen, in tijden van nood en verdriet. Aan ons samen, met alle mensen om ons heen, wordt er een uitweg, een licht geboden. Vanuit het donker naar het licht. Maar we moeten het wel aannemen. En we moeten het ook doorgeven. Het kaarslicht geven we door. Maar je moet wel zorgen dat die niet uitgaat. Zorg als je lampje uitgaat of bijna uitgaat dat je bij iemand terecht kunt. Die het weer aansteekt of die het beschermt met zijn licht. Maar dit zinnetje, het licht voor de heidevolken, is onze redding. Hier komen wij uit de duisternis. Hier worden wij belangrijker dan die druppel aan de emmer. Of het stofje aan de weegschaal. Uit Jesaja 40, we hebben het gelezen. Hier is een verlossing. Hij is onze losser. Met zijn bloed brengt hij ons heidevolken. Want dat zijn wij, heidevolken. En dit zo brengt hij ons voor het voetlicht. En hier ligt onze toekomst. Het licht voor de heidevolken. De Heer Jezus Christus is er juist voor ons. Hier wordt Gods plan voor alle mensen geprofeteerd. Lucas die schrijft ook over het licht. Het is het beeld van Gods openbaring. Die redding, heiligheid en vrede insluit en in Jezus Christus tot ons kwam. En de duisternis, zoals angst of zonde, kwaad, de dood, het wordt allemaal overwonnen door het licht, zoals moed, het goede, gerechtigheid en leven. Ik vind altijd wel een mooie tekst in Efeze 5 vers 8, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel als kinderen van het licht. Niet rennen, nee, wandel als kinderen van het licht. Niet u bent in de duisternis, nee, u was in de duisternis. En nu bent u licht. En dat wil eigenlijk zeggen door de geloofsgemeenschap met hem die het licht der wereld is. En in het begin van de preek hebben we het ook genoemd, Johannes 8 vers 12. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld en wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen. En ook Johannes 3 vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En waarom heeft hij die gegeven? Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, niet in het donker. Maar eeuwig leven in het licht heeft. Nou, licht komt heel vaak voor in de Bijbel. Het woord licht, ik heb de woorden niet geteld, maar het komt heel vaak voor. En licht is in de Bijbel een heel geliefd woord. Met verschillende vormen en betekenissen. Soms ligt de nadruk op kennen. En is licht gelijk aan de openbaring van God door het woord. We kennen allemaal Psalm 119 vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Maar soms ligt het ook het accent op het ethische, op de normen en waarden. Op, zeg maar, wat is normaal gedrag? En is licht de norm voor ons handelen? Zoals in Johannes 3 vers 19. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben de duisternis meer lief gehad. Meer dan het licht, wat hun werken waren slecht. En soms staat het licht voor het heil dat God schenkt. Psalm 27 vers 1. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Maar bovenal mogen wij licht zien als verlossing door onze Heer Jezus Christus. De Messias, de redding uit de duisternis, uit het donker naar het licht. Want in het woord was leven en het leven was licht, schrijft Johannes. En waarom heeft God ons dan de knecht des Heren gegeven? Een klein zinnetje erachteraan. in vers 6 van Jesaja 49, om zijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En dat vinden we ook terug in Handelingen. We springen even naar het Nieuwe Testament, naar Paulus, want Paulus kende natuurlijk ja, als ex-fariseer het Oude Testament zeer goed. En in Handelingen 13 houdt hij tegen de Joden in Antiochië een enorm betoog. En hij spreekt tegen de Joden, dus eigenlijk kan je zeggen hij spreekt tegen de schapen, niet tegen de wolven. Maar hij spreekt en hij begint helemaal bij het begin vanuit het volk Israël, vanuit Egypte gaat enzovoort enzovoort. En de hele geschiedenis somt hij op tot aan dat Jezus gekruisigd is en weer opgestaan. Maar uiteindelijk werd hij niet geloofd. En hij geeft aan, het was nodig om eerst het woord van God tot u te spreken. Maar u verwerpt het. En u oordeelt te licht over het eeuwig leven. En dan verlaten ze Antiochië. Nadat ze Jesaja 49 vers 6 nog citeren. Want zo heeft de Heer ons geboden, ik heb u gesteld tot een licht van de volken, opdat u tot behoudenis bent tot aan het einde van de aarde. Dus ook in het Nieuwe Testament citeert Paulus hier weer voor de knecht des Heren. En eigenlijk zeg ik, we staan met één been in de hemel en we staan met één been in de wereld. We zijn in onze vertrouwde omgeving helemaal één in het geloof in onze Heer Jezus Christus. De knecht des Heren staat in de oude vertaling. Maar we gaan ook weer naar ons werk. We gaan weer naar onze buren. We gaan weer naar verenigingen, verjaardagen. We komen overal weer. Ja, en daar komen we ook mensen tegen. Ongelovigen. Mensen die misschien het geloof niet kennen, maar ook mensen die het geloof verwerpen. Deze heidevolken. En die hebben invloed op ons. Als we dan weer thuis zijn, dan komen we weer in onze eigen vertrouwde omgeving. En we zijn van het donker naar het licht gegaan. Wij hebben Jezus aangenomen als verlosser en heiland, als de Christus. Maar wat doen wij met ons licht? Zetten wij het onder een korenmaat, zoals Jezus schetst in de bergrede? Hij zegt in de bergrede, nee, uw licht moet stralen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader verheerlijken die in de hemelen zijt. Stralen wij met het licht naar de wereld om ons heen? Weet u, het licht waarover hier gesproken wordt is eigenlijk een zegen. Zijn wij ook een zegen voor de mensen om ons heen? Zijn wij ook een licht voor de heidevolken? Voor de kerst, dan spreken we in de adventsperiode altijd over het licht wat gaat komen. En we zijn er vol van. En we zingen er liederen over en we spreken erover. Er worden hele adventsperiode worden daar preken over gehouden. Allemaal over het licht, de geboorte van Jezus. Iedereen is blij en prachtig. Maar we zijn 3 maanden verder. Wat hebben we daar nu mee gedaan? De tijd van advent tot Pasen, laten we het zo maar noemen. Het thema van donker naar licht naar, ja, naar wat? Van donker naar licht naar donker? Gaan we terug? Hebben we een terugval als het tegen zit? Ga niet terug naar het donker. Maar houd dat licht vast en geef het door. Zoals kaarslicht aan elkaar door kan geven. En van donker naar licht, naar eeuwig leven? Vergeten we dan niet een hele periode op aarde om iets voor de medemens te zijn? Of van donker naar licht, naar een lekkere stoel? En wachten we wat er komen gaat? Of van donker naar licht, naar zegen? Ja, daar kan ik mij wel in vinden. Maar dan naar zegen voor de mensen om ons heen. Van donker naar licht, naar, ja, vult u het zelf maar in. En ik moet toegeven dat ik het soms ontzettend moeilijk vind om ja, met niet-gelovigen ineens over het geloof te gaan praten. Ik vind dat heel erg moeilijk. Ik vind het eenvoudiger om hier te staan. Maar ja, we zullen wel moeten. Wij moeten het licht verspreiden. Want zijn wij anders niet hetzelfde als mijn kleinzoon van 2? Als ik iets van zijn dierbare speelgoed wil hebben, zeggen ze, nee, dat is van mij. Ja, gaan wij zo om met ons geloof? Dat is van mij. De conclusie is delen. We moeten het licht, de zegen, delen. We moeten niet bang zijn. We moeten geen angst hebben. Maar toch, wat kunnen we dan? Bidden. Bidden. Bidden voor vrijmoedigheid. Bidden voor kracht. Bidden voor durf. Met het licht van Jezus. Geen duisternis meer. Geen donker om ons heen. Laat ons zonder ooglapjes op wennen aan het licht. Het licht dat helder is. Zodat duisternis geen grip meer op ons heeft. En als wij ons aardse leven besturen door tunnels van tegenslagen. Althans, wij denken dat we ons leven besturen, maar uiteindelijk stuurt de Almachtige ons leven. Maar door de knecht des Heren stuurt hij ons leven. En weet u wat het is? We hebben het licht. We hebben de zegen van God gekregen, zoals de profeet Jesaja heeft aangekondigd. God zegt, ik maak u tot een licht van heidevolken. En Jesaja wist misschien niet goed hoe hij dit moest begrijpen. Maar verderop, toen Jezus geboren was, hadden we Simeon in de tempel. En die koesterde de woorden van Jesaja toen de kleine baby in zijn armen lag en sprak, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken. Een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En ik noemde net al Pasen, we zitten nu in de 40 dagen tijd. Het gaat snel. Voor we het weten is het ook Pasen. Maar eerst Goede Vrijdag. Jezus is daar gestorven. Voor u en mij. Als je daar eens goed bij stilstaat, dan zou je kunnen zeggen, ja, maar ik heb ervoor gezorgd dat die striemen op zijn rug staan. Ik heb gezorgd voor die doornenkroon. Ik heb zijn pijn veroorzaakt. Hij was onschuldig, maar wij niet. Als dat geland is, ja, dan kun je zeggen met Pasen, we zijn van het donker naar het licht gegaan. En dan? Waar gaan we dan naartoe? Samen naar Gods heerlijkheid. Naar de belofte, gedaan door zijn Zoon Jezus Christus. Onze heiland, onze pleitbezorger. Ons licht, onze zegen. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor uw redding. Dank u wel voor het licht, voor de zegen, voor de knecht des Heren die ons naar het licht gebracht heeft. We willen u danken, Heer, voor het feit dat we hier in uw woord mogen lezen, citeren en spreken in alle vrijheid. Uw woord is door de hele wereld gegaan. Uw woord is leven. Uw woord is een puntige pijl, Heer, voor ons hart. Uw woord is licht, al voor de eerste dag. U ziet, u kent onze pijn. Onze vragen, onze momenten van hopeloosheid. En vandaag, Heer, hebben we weer gehoord hoe er geschreven staat. Dat we een licht moeten zijn voor de mensen om ons heen. O Heer, wat hebben we daar soms moeilijk mee. We bidden u, Heer, om vrijmoedigheid, om kracht, om durf met het licht van Jezus. Geen duisternis, geen donker. Om ons heen. We zijn van het donker verlost en naar het licht gegaan, Heer, door U, Heer Jezus. duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor danken, Heer. Ik wil u om een zegen bidden voor deze gemeente, Heer. Voor de onderlinge liefde, voor de oudsten, voor het licht in de gemeente. En dat het licht uitgestraald mag worden. Dat het zijn uitwerking mag hebben. Niet alleen hier in de wijk, maar in heel Franeker. En ver daarbuiten. Dank u wel, Heer, dat u vandaag hier weer in ons midden aanwezig bent. En we zien uit wat uw licht de komende week weer gaat brengen. In Jezus' naam. Amen.